Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Hey Corrie, dankjewel. Fantastisch om hier met z'n allen te zijn bij Reach Beyond Sunday in de serie All In. En ik hoop dat je ergens all in wilt gaan voor jou, Jezus. En vandaag gaat het over het thema Je bent niet alleen. Ik denk dat we hier, zoals we hier allemaal zitten, maar ook voor de mensen thuis, dat je allemaal wel ergens in je leven het gevoel hebt: ik ben alleen. En ik heb bemoediging nodig. Ik heb aanmoediging nodig. Want ik kan het niet alleen. En ik wil het ook helemaal niet alleen. Er was dus een jongeman die zei tegen zijn pa: pa, leg mij uit. Aan wie en wat moet ik bemoediging geven? En hoe lang zou ik dat moeten doen? En zijn vader zei: zoon, het is vrij simpel. Zolang de persoon leeft, een hartslag heeft, heeft die persoon aanmoediging nodig, bemoediging nodig. En zelfs als het kantje bord is en als het helemaal niet meer te reanimeren valt, pas dan en alleen dan kan je stoppen met aanmoedigen en bemoedigen. Met andere woorden, we zijn allemaal mens en we hebben allemaal aanmoediging nodig, we hebben allemaal bemoediging nodig in ons leven, door ons leven. Met name ook de moeilijke momenten in je leven. Je bent niet alleen. En we willen je vandaag meenemen in een bijzonder Bijbelvers waarin Paulus eigenlijk de Hall of Faith ons in meeneemt. We kennen allemaal de Hall of Fame. Ja, deze mensen zitten allemaal in de Hall of Fame, maar ze staan ook allemaal in de Hall of Faith. Geloofshelden, helden in het geloof die echt hele bijzondere dingen hebben gedaan in het Oude en in het Nieuwe Testament. En Paulus schrijft aan de Hebreeën het volgende. Er staat, lees met me mee: nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, even met z'n allen aanmoedigt. Come on, oké, moet even oefenen, want ik kom straks nog een pakje terug. Moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklampt? We moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. En daarom moeten we blijven kijken naar Jezus, ja, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde voor de troon van God. Laten we Jezus een applaus geven, want hij is een van die geloofshelden die het voor jou opnam, die je vanuit de hemel aan het aanmoedigen is, vanuit die hall of faith en die hall of alles erop en eraan. En dat ook nog eens een keer aan de rechterhand van God. Kun je dat geloven? Oké. Stel nou dat die hall of faith in de hemel, wat realiteit is voor mij, vandaag hier is. Dit is het stadion wat vol zit met mensen waarin Petrus, Johannes, Lucas, Johannes, Hiskia, Maria van Magdalena is. Ze zitten hier tussen jou in het publiek en ze nemen je vandaag mee en ze zijn jou aan het aanmoedigen. En we gaan rondjes rennen hier in de zaal. Woehoe! We gaan rondjes rennen. Oké. Jullie moeten nog wel een beetje warm worden, hè? Merk ik. Oké. En elk rondje is 1 jaar van mijn leven. En die mensen in de hemel, die dus hier vandaag bij zijn, die zijn jou aan het aanmoedigen en bemoedigen. En we willen je met een aantal mensen meenemen uit het publiek vandaan, fictief natuurlijk, van die helden, die ons gaan aanmoedigen en ons gaan bemoedigen. Matthias, wat is de eerste persoon
zie ik er al zitten. Je kan er nog niet heel goed horen. Ja. Maar geef er een groot applaus. Ze komt naar voren. Laat je horen.
Kom aan.
Laat je horen. Rebecca komt erbij. Kom erbij, Rebecca. Rebecca is een van die grote geloofshelden die je van achteruit het stadion aan het aanmoedigen is. En vandaag gaat ze met ons een rondje meelopen. En de vraag is: wat zou Rebecca tegen jou zeggen? Wat zou Rebecca vanuit haar leven, vanuit haar geloof met haar God tegen jou zeggen om jou aan te moedigen? Ik geloof dat Rebecca zou zeggen: dien mensen overvloedig. Dien overvloedig. Laten we kijken naar het volgende verhaal. Laten we luisteren naar het volgende verhaal waarom zij dat zou zeggen.
Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen en de Heer had hem in alle opzichten gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste knecht, die het beheer had over zijn hele bezit, leg je hand onder mijn heup en zweer bij de Heer, de God van hemel en aarde, dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de Kanaanieten, tussen wie ik hier woon. Ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom, naar mijn familie, en dat je daar voor mijn zoon Isaac een vrouw zoekt.
Oké, even tussendoor. No pressure, hè? Je bent die dienaar. Je wordt eruit gestuurd om naar een ander land te gaan, om daar een vrouw te zoeken voor de zoon van je baas. En één ding weet je zeker, als je de verkeerde vrouw mee naar huis neemt, dan ga je de rest van je leven horen, die loonsverhoging zit er waarschijnlijk niet in. Ja, dit is een big job. Dus hij zegt, nou, één, ik ga er naartoe. Ik ga een meisje vinden, maar dat ik het juiste meisje... Hoe ga ik er überhaupt mee krijgen weer naar huis? Mag ik dan je zoon meenemen? Abraham zegt, nee, daar zit niks van in. Je gaat het in je eentje doen. Luister verder.
De knecht antwoordde, misschien weigert die vrouw met mij mee te komen naar dit land. Moet ik uw zoon in dat geval terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Nee, zei Abraham, je mag mijn zoon onder geen beding daarheen terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, die mij heeft opgedragen weg te gaan bij mijn naaste verwanten en mijn geboorteland te verlaten, en die mij onder ede heeft beloofd dat hij dit land hier aan mijn nakomelingen zal geven, hij zal een engel voor je uitsturen, zodat je daar een vrouw voor me zult vinden. Mocht die vrouw weigeren met je mee te gaan, dan ben je van deze eed ontslagen. Maar breng mijn zoon in geen geval daarheen terug. Hierop legde Abrahams knecht zijn hand onder de heup van zijn meester en zwoer hem te zullen doen wat hij gevraagd had. Hij nam 10 van de kamelen van zijn meester en begaf zich op weg, met allerlei kostbaarheden die hij van zijn meester meekreeg. Zo ging hij naar Aram Naharaim, naar de stad Nahor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Het was tegen de avond omstreeks de tijd dat de vrouwen de stad uitgaan om water te putten.
Oké, hij staat daar en hij denkt, ik moet iets verzinnen. En ik laat me leiden door God. Ik loop naar die put en als al die meisjes daar komen, dan vraag ik aan een van die meisjes, wil je me water geven? Maar ja, dat is eigenlijk niet zo heel bijzonder, toch? Je bent daar bij een put. Die vrouwen die komen daar. Ze zijn iets van plan. Ze gaan wassen, ze gaan koken. Ze zijn daar met een emmer om water te geven. En het is niet heel moeilijk om dan te zeggen, nou oké, alsjeblieft, heb jij ook wat water. Dus er moet meer bij. En hij zegt, God, ik vraag aan een meisje water. Maar als ze me dan water geeft en daarbij zegt, zal ik je 10 kamelen... Want hij was met 10 kamelen daar naartoe gekomen. Zal ik je 10 kamelen dan ook water geven? En ze zegt dat helemaal uit zichzelf. Dan is dit de juiste vrouw. Laten we luisteren naar het laatste deel.
Toen zei hij, Heer, God van mijn meester Abraham. Als u mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. Ik sta nu bij deze bron en de meisjes uit de stad komen hier straks water putten. Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij drinken te geven en dat antwoord, ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Laat dat het meisje zijn dat u bestemd heeft voor uw diener Isaac. Als hij zo reageert zal ik weten dat u mijn meester genegen bent. Hij was nog niet uitgesproken of Rebekka kwam de stad uit, de dochter van Betuel, die de zoon was van Milka, de vrouw van Abrahams broer Nahor, met haar kruik op haar schouder. Ze was een heel knap meisje, een maagd nog. Er had nog nooit een man met haar geslapen. Ze liep naar beneden naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer terug. De knecht snelde haar tegemoet en vroeg haar, mag ik alsjeblieft wat water uit je kruik? Ga uw gang, heer, antwoordde ze. En dadelijk liet ze de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg gedronken had, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen putten, tot ze genoeg hebben gehad.
Wauw. Voor alle niet-biologen onder ons, inclusief mezelf, laat me dit wat verder uitleggen. Rebekka komt er aanzetten met een emmer, 5 liter, past er maximaal in. En daarmee gaat ze die kamelen, die 10 kamelen, water geven. En ik heb voor dit voorbeeld, ik heb een Rebekka nodig. Mijn eigen vrouw, lijkt me een goede Rebekka. Corrie, geef een groot applaus. Jij bent mijn Rebekka. Hier is je emmer van 5 liter. Daar is de put. En daar zijn mijn 10 kamelen. En de vraag is, zou jij heen en weer willen lopen om al mijn 10 kamelen genoeg water te geven, zodat ze er helemaal tegenaan kunnen strakjes als we weer naar huis gaan, samen met jou. Dat weet je nog niet, maar jij gaat straks met mij mee. Rebecca begint te werken. En laten wij ondertussen op een kleine wiskundige excursie gaan, oké? We hebben 10 kamelen. We hebben 10 kamelen en 10 kamelen die op een dag door de woestijn lopen, hebben dorst. En die drinken in 15 minuten 200 liter water. Dus wat hebben we nodig? 2000 liter water. Die Rebecca heen en weer van de put naar de kamelen haalt met haar emmertje van 5 liter. Wat bezielde Rebecca op het moment dat ze zei, zal ik jou 10 kamelen ook water geven? Had ze enig idee. Rebecca was daar met een plan. Ze was naar die put om water te halen omdat ze een doel had. Moest ze gaan wassen, ze moest gaan koken. Er was iets waarvoor ze water nodig had. Maar ze besloot om te luisteren naar wat God zei en 10 kamelen water te geven met haar kleine emmertje. Laten we zeggen dat de kamelen niet zo heel veel dorst hadden. Ze wilden 1000 liter water drinken. Dus 100 liter per kameel. En daarvoor moet ze heen en weer lopen. En die put, dat was niet zo'n lange rij. Daar moest ze ongeveer 3 minuten wachten. Ja? Dat betekent, dat, ben je er klaar voor, Rebecca? Dat je 600 keer heen en weer aan het lopen bent. Rebecca was daar 10 uur kamelenwater aan het geven. Dat was wat Rebecca hier deed. Dat was wat ze alles voor liet vallen en zei, zal ik je 10 kamelen ook water geven? Waarom deed ze dit? Waarom ging ze 10 uur lang kamelen water geven? En dan lezen we verder. Er staat, en meteen goot ze haar kruik leeg in de drinkbak, haastte zich terug naar de put om opnieuw water te halen. Ze putte water voor al zijn kamelen, zwijgend sloeg de man hem gade. Wij zitten hier te kijken. Nou, op de helft na 5 uur zou ik op zijn minst nog zeggen, kom on, Rebecca, je kan het. Go for it. Zal ik ook een emmertje voor je dragen?
Zou je niet gaan meehelpen?
Nou ja, dat staat hier niet. En het zijn mijn geloofshelden dus. Je bent halverwege. Come on, je kan het. Ze weet niet, ze heeft geen flauw idee dat die 10 kamelen die ze water aan het geven is, dat die beladen zijn met goud, dat die beladen zijn met Gods zegen en alles wat ze voor haar leven, voor haar klaar heeft liggen. Ze heeft nog helemaal geen idee waar ze eigenlijk mee bezig is, maar ze doet simpelweg wat God van haar vraagt en ze dient overvloedig. Ze dient niet een beetje, ze dient niet, nu komt het uit, nee, ze laat alles vallen. En ze dient overvloedig. Dat is wat ze hier doet. Ze doet het omdat God haar die impuls geeft. Dien mensen overvloedig. Ik geloof dat als we Rebecca vragen, wat zou je tegen ons willen zeggen? Als wij een ronde in dat stadion, in die Hall of Faith aan het rennen zijn, dat ze dat tegen ons zou zeggen. Dien God overvloedig. Dien mensen overvloedig. Elke keer weer. Dus ja, het is goed hoor, mijn kamelen hebben genoeg water. Je mag lekker gaan zitten weer zo. Ja, dank je. Dankjewel, groot applaus voor Corrie. Dank je. En stel je voor als de mensen uit de Bijbel niet deze houding hadden gehad. Stel je voor als mensen in de geschiedenis niet deze houding hadden gehad. Als Michelangelo had gezegd, ja, schilderen, ik ben meer een beeldhouwer. Ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel zin in. Ik doe dat plafond niet. Of als Noach had gezegd, ja, water uit de grond, uit de lucht, ik ken dat niet, ik ben niet bekend, ik bouw geen boten. Ik doe dat niet. Als David had gezegd, reuzen van die reusachtig sterke mensen, nee, niet mijn oorlog. Als Maria had gezegd, onbevlekt zwanger, nee, liever niet, ik beval liever niet als maagd, doe ik niet. Als Petrus had gezegd, ik ga niet erop uit de mensen tot geloof brengen, ik heb net die perfecte hangmat tussen die twee palmbomen gevonden, ik blijf hier. Dat doe ik niet. Als Paulus had gezegd, ik ga geen brieven schrijven aan al die gemeenten om hen op te bouwen en kerken te bouwen. Ik heb nu al kramp in mijn handen als ik eraan denk, ik doe het niet. Wat als Jezus had gezegd, ik heb al zoveel dingen laten zien. Ik heb al zoveel wonderen laten zien. Het is voldoende, ik ga niet aan dat kruis. Allemaal zeiden ze, nee, ik dien overvloedig. Ik dien overvloedig. En als God dat van me vraagt vandaag, dan laat ik de rest vallen. En dan doe ik wat Hij van me vraagt. Dat is wat Rebecca tegen jou en tegen mij zal zeggen. Dien overvloedig. Eenvoudig uit liefde voor jouw God. En voor wat Jezus voor jou heeft gedaan. We lezen verder. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring tevoorschijn die een halve shekel woog. En twee gouden armbanden die 10 shekels zwaar waren. En nu komt het. En dit vind ik zo fantastisch. Hiernaar haalde hij zilver en gouden sieraden en kledingstukken tevoorschijn en gaf ze aan Rebecca. Maar ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbare geschenken. Rebecca diende God. Rebecca deed wat God van hem vroeg. En niet alleen zij werd gezegend, maar ook de mensen om haar heen droegen mee in die zegen. Zeg tegen je buurman, zeg tegen je buurvrouw. Zeg tegen degene die naast je zit. Ik dien God overvloedig. Ik wil God dienen met het hart wat Rebecca heeft. Wauw, Rebecca, dank je wel voor deze ronde dat je met ons mee bent gelopen. Rebecca gaat weer achterin zitten. Maar er zijn nog meer geloofshelden hier in het stadion. En we zien er al... Daar komt hij. Daar komt ze. Het is een vrouw. Ja, geweldig. Wie is het?
Esther!
Esther, wauw, Esther! Laten we kijken wat Esther ons kan vertellen. Geef haar een groot, groot applaus.
We kennen Esther uit het Oude Testament. En zij is op jonge leeftijd. Eigenlijk haar hele leven ervaart ze dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plek is. Ze weet eigenlijk gewoon niet waar ze moet zijn. Of ze datgene wat doet wat goed is. En uiteindelijk moet ze dus doorhebben dat haar gehoorzaamheid om daar te blijven waar God haar wilt hebben, haar ook echt zegen geeft persoonlijk, maar haar volk ook echt enorm gaat helpen. Want precies dat is wat Esther is. De goddelijke definitie van succes is gehoorzaamheid. Nou, dat is natuurlijk zo'n term wat we natuurlijk heel vervelend vinden als volgelingen van Jezus. Ja, weet je, Jezus is gestorven, waarom moet het nog gehoorzaam zijn? We leven toch niet in het Oude Testament? Klopt. En al die wetten in het Oude Testament, die waren voor het volk Israël, toch? Die waren Israëlieten, die moesten zich daaraan houden, want dat zorgde ervoor dat ze een groot en machtig volk zouden zijn. En heel veel van die wetten geven ons nog steeds leven in overvloed. Je moet het niet doen, ik hoop dat je het wilt doen. En tegelijkertijd heeft God ons zijn Heilige Geest gegeven. Zodra je je leven aan Jezus geeft, weet je, ik wil het niet meer op mijn eigen manier doen, ik wil niet meer mijn principes, ik wil uw principes, vergeef mijn fouten, vergeef mijn zonden. En geef me uw Heilige Geest, dan geeft hij jou de Heilige Geest. Zodat je direct vanuit deze tempel in kunt tappen in Gods hart, in zijn koninkrijk. Om leiding, richting, verzorging, alles wat je nodig hebt, toch? Heb je vanochtend iets gevraagd aan hem, wat je nodig hebt? Je hebt Gods Heilige Geest, je kunt intappen in het koninkrijk van God. En Esther moest ook leren gehoorzaam te zijn. Ze was op jonge leeftijd, werd ze geadopteerd door haar oom Mordechai. Ze werd meegenomen naar een land wat niet van haar was. Ze leefde in een vreemde omgeving, in een vreemde cultuur. Sterker dus nog, ze bevond zich voortdurend op de verkeerde plek. En misschien heb je ook wel eens zo'n fases van je leven dat je zegt, ja, ik zit hier niet goed, ik ben op de verkeerde plek, ik weet niet waar ik heen moet. Maar wat nou als God zegt, je zit wel op de goede plek? Ja, maar het voelt niet zo. Ja, maar wat nou als dit je plek is? Ja, maar ik heb er geen gave talent voor. Ja, maar als ik je nou hier wil hebben. En binnen de kortste keren kwam ze in een positie terecht waar alles op zijn plek viel. Haar volk, haar hele volk, de Israëlieten, kwamen in de problemen door één man. We lezen het in Esther 4. Lees met me mee wat daar staat. Oké. Toen liet Mordechai, die oom dus van haar, het volgende antwoorden aan Esther. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Zij moest uiteindelijk in de harem van de koning. Zij was zo ongelooflijk wijs en knap dat ze dus opgenomen werd. Ook weer dacht zij, wat doe ik hier? Verkeerde plek, verkeerde moment. Als je nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. En misschien heb je ook wel eens een verkeerde plek, verkeerde moment. Wat doe ik hier? Neem een verhaal. Iemand wel eens meegemaakt dat je de kerk aan het dienen bent, Koninkrijk van God. Nee, dat je dingen aan het doen bent, dat je denkt, wat doe ik hier in hemelsnaam? Ben ik de enige? Oké, gelukkig. Ja, als je Jezus dient, als je het Koninkrijk dient, hey, misschien bij het first impression, misschien achter de bar, misschien financiën, misschien thuis voor je gezin, misschien wil je ergens je vrienden vertellen over Jezus, dan heb je soms van die momenten, wat doe ik hier in hemelsnaam? Maar zolang God tegen jou zegt, hier wil ik je hebben, waar moet je dan zijn? Ja, precies daar. Want zolang het niet goed voelt, zolang het niet goed is, en misschien een totale mismatch is met jouw gave en talenten, hoor. En God zegt, ik wil je hier hebben, zie ik hem op de goede plek? En dan zie ik je altijd op de goede plek. En ook Esther was daar op de goede plek. Ze twijfelde aan alles. En dan gaat het verhaal verder. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden in Susa bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet. 3 dagen lang. Waar kennen we die 3 dagen van? Come on. Ook ik zal op die manier vasten en mijn dienaressen. Daarna zal ik naar de koning gaan, als al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, dan moet ik. Er was in die tijd een regel, als je geen uitnodiging had van de koning, by the way, in dit geval ook haar man, en je ging toch naar hem toe, liep je grote kans om wat? Boom, game over. Tenzij hij zijn gouden scepter naar je zweeg. En dan kreeg je toestemming om alsnog naar hem toe te komen. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Is dit gehoorzaamheid? Je totale gehoorzaamheid. Niet bang voor wat dan ook. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Dat is precies de houding van Esther. Ik luister naar wat God mij te vertellen heeft. Ik doe naar wat God mij te vertellen heeft. No matter what. Is dat geloof? Ja, dat is geloof in actie. Dat is hetzelfde als je je woord voor God opent en de Heilige Geest spreekt tot je en je zegt, wauw, ik ga het gelijk doen. Ik ga me niet vragen wie het die gelijk doet. Maar als je Gods woord opent en hij spreekt tot je door middel van zijn Heilige Geest, hoe snel je zoiets gaat doen, laat onze gehoorzaamheid de God zien. En hoe eerder we gehoorzaam zijn, des te eerder we in het plan van God zitten en blijven. God is God, hij blijft niet voortdurend. Ja, ja, misschien wil je, misschien moet je er even over nadenken. Misschien een jaartje, misschien 2 jaar, misschien 3 jaar, misschien, ja, misschien 10 jaar. Ja, het is wel een moeilijk punt, hè, voor je. Zal ik een beetje voor je bidden? Misschien vind je het zo moeilijk. Ja, nee, God, hij geeft je precies op het juiste moment, de juiste tijdstip, die actie die bij jou past, waar je genoeg moed voor hebt. Om dat ook echt te gaan doen en daarvan te genieten, wat God door je leven heen gaat doen. We zijn allemaal door een hele taffe periode gaan natuurlijk, als kerk, als samenleving. En je proeft nog steeds een beetje het gemoor in de samenleving. Ik sprak laatst mijn broer, die zit heel vaak op de weg. En die zegt, ja, je hoeft maar op de weg te zitten, je krijgt voortdurend de middelvinger naar je toe. He, of gewoon, de hele samenleving is ontwricht. En voor ons als kerk was het ook super taf om in corona te zijn. En toen corona kwam, hebben we als core team, als leiders gezegd, weet je wat? Wat er ook de komende 1, 2, 3 of jaar, we wisten natuurlijk hoe lang het ging duren. Wat er ook gebeurt, we betalen de prijs om kerk te bouwen. We wisten natuurlijk nog niet waar we ja tegen hadden gezegd. Dat was me goed ook, want als ik dat wel geweten had, had ik misschien gaan twijfelen. Want als je dan 5 keer als kerk moet gaan verhuizen in 1,5 jaar tijd, met alle spullen die we hebben, vrachtwagen vol, dan zakt je moed in de schoenen. En we hebben al die momenten gezegd, van locatie naar locatie. Ook toen we ruimte hebben gemaakt voor een vaccinatiestraat in het EC. We betalen de prijs, we betalen de prijs. We zijn gehoorzaam. Ook toen we gehoorzaam waren, toen we 2 jaar geleden, het is nog maar 2 jaar geleden, bij het Valkenburgse meer zaten als kerk, dakloos. Dat we gezegd hebben, weet je wat? Moeten we hier nu te doen, Jezus? Dan gaan we hier naartoe. Geloven we dat u een locatie heeft? Ja, we geloven dat u een locatie heeft. Zijn we gehoorzaam in alles? Ja. Moeten we onze spullen weer oppakken? Als u zegt, we gaan weer naar de volgende plek. Ja, dan pakken we onze spullen op. Dat we bij die tijd, bij het Valkenburg, klinkt heel schattig, hè? Ja, als een soort moment van oase aan een zee en een strand met wit zand en palmbomen. Die zegt, oh, we zaten als kerk bij het Valkenburgse meer. Amazing. Nou, ik denk dat als je toen met mij ging praten en je vroeg wat leeft er in je hart, dat het eerder meer eruit zag als hel dan het paradijs. Het is zo taf, zo heftig, zo. Je hele wereld gaat heen en weer. En elke keer nadenken over het feit, ja, we hebben gezegd, we gaan ervoor, betaal de prijs. Maar op een gegeven moment kom je op zo'n moment, hoe hoog moet die prijs zijn? Voor mij als persoon, voor ons als core team, voor ons als leiders van de kerk, om maar te blijven gaan. Hoe lang moet je daarmee doorgaan? Ja, tot Jezus zegt, tot hier niet verder. Weet je wanneer hij zei, tot hier niet verder? Toen we in dit pand waren. September 2 jaar geleden bijna. En precies dat is de gehoorzaamheid die Esther heeft. En die gehoorzaamheid om door te gaan, is soms ontzettend taf, maar het geeft je zo ontzettend veel. En daarom ook het volgende punt. Geloof betekent een vast vertrouwen hebben in wat ik niet zie. En in die afgelopen 4 jaar... moesten we geloof hebben en vertrouwen hebben in de dingen die we niet zagen. Een volgende plek, een volgende locatie, een volgende oplossing, een volgende whatever oplossing we nodig hadden. We wisten, we zijn gehoorzaam, we weten niet waar het toe gaat. Het is alsof je het volk van God in Israël bent. We gaan ergens heen, maar we weten niet waarheen. Fijn is dat, hè? Ja, zelfs als je bij je ouders in nood staat. We gaan even op vakantie. Ja, weten we nog niet. En precies dat is het geloof wat God wil dat we hebben. Dat we instappen, dat we gehoorzaam zijn. Hey, laten we naar de laatste held van vandaag gaan. We zitten nog steeds in het stadion. Laten we even horen van ons. Met z'n allen. En er zit er iemand achteraan. Het is een man. Hij zit daar. Hij komt naar voren. Het is een geloofsheld. En de geloofsheld is
David.
Het is David. Applaus voor David.
Het is David. Kom aan. David, we gaan een ronde met David lopen en hij zegt, je kunt al je beperkingen overwinnen. En misschien denk je, waarom zegt koning David dit? Omdat koning David niet altijd een koning is geweest. Koning David was, voordat hij koning was, geen koning. Hij stond bij de schapen. En het ging nog veel verder dan dat. Laten we kijken naar het verhaal van de profeet Samuel, die naar de vader van David toe gaat om daar de volgende koning te gaan zalven. En ik lees niet heel erg makkelijk. Ik ben een dyslect. En dat betekent dat als ik lees, ik hou van de Bijbel, dus ik wil hem lezen. Maar als ik wil lezen, dan moet ik ervoor zorgen dat ik het heel leuk maak. Dus ik gebruik heel veel verbeeldingskracht. Ik wil zien hoe het er daaraan toe is gegaan. En Samuel noem ik Sam. En Isaïe, zijn vader was vast heel easy. En Sam die belt easy en die zegt, easy, luister. Ik kom naar je toe, want ik wil een van je zoons tot koning zalven. En hij hangt op en Sam die loopt naar zijn vrouw en die gaat aan de keukentafel zitten. En die zegt, moet je luisteren wat ik nou gehoord heb. Een van onze zoons, die wordt gezalfd als koning. Ze zegt, wat? Wanneer? Ja, hij komt er nu aan en het gaat nu gebeuren. Dus lijn al onze kinderen op. En als we dan verder lezen, dan lezen we dat al die zoons op een rij worden gezet. En ze gaan ze één voor één langs. Ja, de oudste, hij is wel sterk, maar niet de meest bright person. Dus misschien is dat niet helemaal koningsmateriaal. Die middelste, hij neemt het er misschien nog net iets te veel van. En zo gingen ze allemaal één voor één langs. Samen met Samuel. En God zegt tegen Samuel, nee, dit is hem niet en dat is hem niet en dat is hem niet. Ja, maar hij ziet er sterk uit. Ja, maar Samuel, ik kijk niet naar hoe iemand eruit ziet. Ik kijk naar heel andere dingen. Ik kijk naar iemands hart. En dan tot op het punt dat Samuel zegt, zijn dit dan al je zonen? Nee, antwoordde Isaïe. De jongste is er niet. Die hoedt de schapen en de geiten. En toen zei Samuel tegen Isaïe, laat hem komen. En we beginnen niet met de maaltijd voordat hij er is. Ik hoop dat hij dichtbij was. Dat ze niet te lang hoefden te wachten. En Isaïe liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar, sprekende ogen. En de Heer zei tegen hem, hem moet je zalven. Hij is de volgende koning. En waarom is dit zo belangrijk, wat hier staat? Waarom was David er niet? Waarom was David niet daar. Als iemand tegen mij als vader zou zeggen, een van je zoons wordt de volgende koning, ik ga hem zalven. Dan zorg ervoor dat al mijn zoons daar zijn. Dan wil ik dat ze daar allemaal opgeleid zijn. Dan vergeet ik er niet eentje. En toch was David er niet. En dit is een vraag die ze door de eeuwen heen hebben gevraagd. En er zijn vier redenen die ze hebben kunnen verzinnen waarom David daar niet was. De eerste is, David was de vreemdeling van het stel. Er zijn ideeën dat David van een andere vader was. Hij zegt ook, ik voel me een vreemdeling onder mijn broers in de psalmen. Hij hoorde er niet helemaal bij. Hij was niet een van die zeven broers. Hij was eentje die apart van het gezin stond. Ik weet niet hoe jij je voelt binnen je gezin. Of jij je misschien soms een vreemdeling voelt tussen je vrienden. Maar David, misschien was hij een vreemdeling. Misschien waren het zijn fysieke kenmerken. Er staat uit dat rossig haar, uit sprekende ogen. Hoe zien mensen in Israël eruit? Kijk, al was het in Schotland geweest, had ik het begrepen. Maar het was in Israël, dus er waren mensen waar zijn met donker haar, donkere ogen. Hij zag er fysiek anders uit, hij had andere kenmerken, hij stond buiten de groep. En misschien dacht zijn vader, ja, dit kan geen koning worden. Dit staat te veel buiten, hier herkent niemand zich in. Misschien was hij gewoon simpelweg op de verkeerde plek, in de verkeerde tijd. Hij was niet waar hij op dat moment moest wezen. Of het laatste, hij was te jong. Nou, hij zal niet zo jong zijn geweest, want hij was bij de schapen. Hij moest tegen beren en tegen wolven vechten. De schapen was de familiefortuin waar hij voor moest zorgen. Maar dit is een idee dat hij misschien te jong was en dat daarom zijn vader hem niet bij deze acht broers heeft gezet. Maar deze vier punten kunnen ook met jou te maken hebben. Deze vier punten, als jij je ronde aan het lopen bent, kunnen ook met jou te maken hebben. Dat je zegt, ja, ik voel me een vreemdeling. Binnen mijn eigen gezin. Binnen mijn eigen vrienden. Misschien struggle je met dingen die in je familie zijn gebeurd. Je familiegeschiedenis, scheiding. Dat je pijn bent gedaan. En zeg je, ik heb zoveel meegemaakt door mijn leven heen. Dat ik ben gaan zitten. Ik ben gaan zitten en ik ben gestopt met mijn rondes te rennen. Misschien zijn het fysieke kenmerken. Dingen die je tegenhouden om dat te doen wat God van je vraagt. En ben je stil gaan zitten. Misschien heb je een spraakgebrek. Misschien zijn het letterlijk fysieke dingen die je tegenhouden om dat te doen waarvoor jij gemaakt bent. Vind je jezelf niet knap genoeg? Vind je jezelf niet mooi genoeg? Zal het een ander zijn die het moet doen? Misschien ben je gewoon simpelweg op de verkeerde plek. In de verkeerde tijd heb je gewoon pech gehad. Misschien ben je te jong. Denk je dat jij te jong bent om dat te doen wat God van jou vraagt, dat hij op jouw leven heeft gelegd om deze ronde te rennen? Misschien ben je te oud. Heb je je kansen gehad? En kijk je nu naar de jongeren en denk je, die moeten het maar gaan doen. Want ik heb het geprobeerd en het is hem niet geworden, God. En je bent stil gaan zitten, maar guess what? Voel je pols. Heb je een hartslag? Je hebt adem. God is nog langer niet klaar met jou. En jij hebt dingen in je leven die jij door jou heen wil gaan doen. Of je nou te jong bent of te oud bent. Voor God ben je dat niet. Sta weer op. En ga die rondes rennen. Samen met al die geloofshelden. Samen met al die mensen die God om je heen heeft gezet. Hier in deze kerk. Ik weet niet wat jij denkt in jouw ronde. Ik weet niet wat jij denkt in je ronde. En waar jij nu op dit moment loopt. Of dat je misschien dus wel stil bent gaan zitten. Midden in dat stadion. En dat je stil bent gaan zitten en denkt dat het niet meer voor jou is. Maar God zegt vandaag tegen jou, heb jij het dienstbare hart als Rebecca? Durf je te dienen en alles te geven. En je eigen gedachten en je eigen verlangens opzij te leggen. En dat te doen wat God in je heeft gelegd. Durf je gehoorzaam te zijn, net als Esther. Tot op het punt dat je leven ervan afhangt. En dat je geen flauw idee hebt. Wat uiteindelijk de resultaten zullen zijn van de keuzes die je nu maakt. Omdat God het aan je vraagt. Misschien heb je voor mensen gebeden. Misschien heb je wonderen verwacht in je leven. Heb je gedaan wat je gehoorzaam is. Is het niet gebeurd, ben je teleurgesteld. Het is niet jouw verantwoording dat een wonder gebeurt. Het is Gods verantwoording. Maar het is jouw verantwoording om gehoorzaam te zijn. Durf je al je beperkingen opzij te zetten, net als David. En te zeggen, ik leg mijn teleurstelling opzij. Ik leg alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Mensen die me pijn hebben gedaan. Opzij. En ik volg God. En ik ga deze wedstrijd aflopen. En ik focus me, zoals Paulus zegt, op Jezus. Ik focus me continu op Hem en wat Hij voor mij aan het kruis heeft gedaan. En haal daar iedere keer weer mijn kracht uit. Iedere keer weer mijn moed uit. Om dienstbaar te zijn. Om gehoorzaam te zijn. En om dat te doen waarin jij voor bent gemaakt. Ik wil de tijd nemen om de Heilige Geest echt de ruimte te geven hier. En ik wil je vragen om je ogen te sluiten. En samen met me te bidden. Heilige Geest, we nodigen u uit hier nu op dit moment. En alles wat dat in de weg staat, dat sturen we weg in Jezus' naam. U heeft vrij spel hier op deze plek. U heeft vrij spel in mijn gedachten. U heeft vrij spel in mijn lichaam. U heeft vrij spel over mijn oren, over mijn ogen. En ik geloof dat Hij je op dit moment iets wil laten zien. Dat Hij je wil bemoedigen om weer op te staan. Dat Hij je wil laten zien wie er samen met jou mee wil lopen. Dat Hij je wil laten zien hoe jouw volgende ronde eruit gaat zien samen met Hem. Dat Hij je opnieuw kracht wil geven om de volgende stap te zetten. Want je bent niet alleen. De Bijbel staat vol met geloofshelden voor jou. Die samen met jou willen lopen, ronde na ronde. Jezus geeft mensen om je heen. Een kerk om je heen. Om samen te lopen. Samen die wedstrijd te lopen. En mensen in relatie te brengen met Jezus. Ik wil je de tijd geven om echt naar de Heilige Geest te luisteren. Geef hem de ruimte hier nu op dit moment. Wat de Heilige Geest je op dit moment wil laten zien. Pak het aan. Het is zijn cadeau aan jou. Het is zijn hoop aan jou om aan vast te houden. Het is zijn kracht aan jou om weer te gaan lopen. Het is zijn moed aan jou om die stap te zetten waar je misschien al dagen, weken, maanden, jaren tegenaan loopt om die stap te zetten. Loop vandaag anders de kerk uit. Samen met jou, Jezus. Samen met wat Hij jou belooft. Jezus, we danken voor wat U aan het kruis heeft gedaan. We danken dat U heeft laten zien wat echte dienstbaarheid is. We danken dat U heeft laten zien dat U echt gehoorzaam bent in alles. En dat U het perfecte voorbeeld bent waar we iedere dag naar mogen kijken. Waar we in alles mogen focussen. In iedere situatie waar we in zitten mogen we focussen op wat U voor ons heeft gedaan. En op de manier hoe U het deed. En dat dat een manier is om echte vrijheid in ons leven te ervaren. Om echt totaal tot onze potentie te komen wat U in ons leven heeft gelegd. En een verschil te maken in deze wereld die alleen ik kan maken. Samen met U. Op deze plek, hier in deze stad, op mijn werk, in mijn gezin, door mijn leven heen. Samen met U, Jezus. Dank U wel. Amen.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is. Dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.